onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Dat is het 12e vers van Psalm 81. Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u kunt vinden in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, daarvan het eerste hoofdstuk, de eerste 14 versen. Efeze 1, vers 1 tot en met 14. Toch doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen aansluitend Psalm 2, het 7e vers, en ieder spreekt in zijn hart, aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit in het rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
werd genoemd Efeze 1, de eerste 14 versen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar de voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijn heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie der zaligheid, gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, God van hemel en van aarde, u heeft het ons vergund dat we op deze dag opnieuw in uw huis mochten samenkomen. Dan heeft u ons apart genomen uit het geruis en gedruis van deze wereld, waar ook ons land gewoon doorleeft alsof er geen dag van afzondering is. En ons geeft u nog dat we weten mogen. Ja, u heeft onszelf ook bij dat woord betrokken, dat er een dag is waarop u gesteld heeft dat uw naam verkondigd zou worden, dat uw naam zou worden aangeroepen als gemeente. De dag des Heren. Een dag ter herdenking dat uw Zoon is opgestaan. Elke zondag mogen we daartoe gaan terugdenken. Een dag waarin bijzonder dat volbrachte werk van uw Zoon bekend gemaakt wordt. Opdat wij zouden horen, opdat we zouden geloven, opdat we u zouden aanroepen. Dan bidden we, Heere, zoudt u door uw Heilige Geest, de Geest der gebeden, toch willen geven, dat we u waarlijk zouden aanroepen. U te erkennen als het hoogste goed, als regeerder, als koning. U aanroepen, ook om kracht te krijgen om in uw wegen te wandelen. Ja, u aanroepen in de nood van ons leven. En dan zegt uw woord toch wie u aanroept in de nood, dat hij uw gunst oneindig groot zal vinden. En dan bidden we, Heere, Zou u dan in het midden willen zijn met die geest der gebeden en der genade, nu om tot u te spreken en straks dat u tot ons spreekt? Zou u willen geven onbekeerden te bekeren? Dat kan toch nog, dat zal toch nog gebeuren? Betoon dat toch deze dienst, dat u nog zo wilt werken, ook onder ons die alles verzondigd hebben. Maar doe het toch om uw grote naam, bij die jonge mensen, onze kinderen ook, van middelbare leeftijd, ouder, oud, of als we niet hier konden zijn, maar meeluisteren. Maakt voor u toch niet uit, Heere. Maar dat uw woord aan kracht mag doen. Dat het onze jonge mensen mogen begrijpen. Geeft dan eenvoud in het spreken. En het mochten aannemen. Als een kinderke. Maar ook de ouderen die al meer begrijpen. Wilt u ze geestelijk licht geven. Want anders kunnen we de geestelijke zaken niet onderscheiden. En zouden zij ook mogen worden als een kinderke. Hoewel niet alles begrijpen. Toch vertrouwen en doen omdat u het zegt. Wilt uw knecht alles geven wat nodig is. Om uw woord uit te leggen. Aan het hart te leggen. Zou u het erin willen leggen. Gedenk zo, Heere. Ons deze middag. Naar de grootheid van uw goede tierenheid. En gedenk. Uw gehele kerk. Hier in deze gemeente, ook de ambtsdragers, bevelen we aan u op, de ouderlingen, de diakenen en iedereen het eigen ambt. Bijzondere mogen toch wel aan u opdragen, kandidaat Dekker. Hier ouderlingen, als u het geeft, volgende week, bevestigd als predikant, verbonden aan deze gemeente. Hoe wilt u dan met hem zijn, ook in alle voorbereidingen? Wilt u met hem zijn, met zijn vrouw, in een arbeid onder het Joodse volk? Want dat Joodse volk moet toch net als wij, ingelijfd worden in de zaligmaker, in Christus, losgesneden van Adam. O, dat de prediking van broeder Dekker dan vrucht mag dragen. En dat er zoveel Joden de schellen van de ogen zouden mogen worden genomen. En dat ze Jezus de Christus mochten aanvaarden als de Messias die verlost van de zonde met zijn dierbaar bloed. Verlost van onze misdaden en verzoend met u. Wilt u met de andere gemeenten zijn van ons kerkverband, de andere kerken in ons land, de predikanten, ja, alle ambtsdragers, de studenten, als uw woord uitdragen, geef ze kracht. Of het andere, al het andere ambtelijke werk dat gebeuren moet, wilt u ze ook daarin ondersteunen. De evangelisten ook in het bijzonder, ter plaatse u ze aan gesteld heeft, om ook onder ons volk nog toe te mogen brengen, die u vergeten is of die nooit van u gehoord hebben. Ook de kinderen. En als er binnenkort Bijbelclub zou zijn, mag ook dat een zegen hebben. Dat ook jonge kinderharten toch geraakt mochten worden door uw woord. Zou u dan ook het volderen willen zegenen en dat er zoveel mogen komen? Zegen zo alle arbeid in uw koninkrijk. Ook als het in de achtergrond gebeurt, in deze dienst en andere diensten. Ook, Heer, en mocht dat toch veel gebeuren, dat werk, zo onzichtbaar voor ons, maar in de binnenkamer op de knieën, dat er toch veel gebeden mag worden, uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer, voor onze gemeenten, waar de wereldgelijkvormigheid steeds verder binnendringt, maar ook voor de hele aarde, de heidenvolken. Geef dan ook het werk van de zending uw zegen, dat het vruchtbaar mag zijn, dat er mochten worden toegebracht van oosten en van westen, om straks eenmaal hun koning eeuwig groot te maken. Gedenk ook, Heere, uw kerk, die zo verdrukt en vervolgd wordt. U kent de verzoekingen, maar wilt u toch krachten geven om staande te blijven, om getrouwd te blijven? Ja, mochten ze staande blijven in hem, die getrouw geweest is tot de dood. En die getrouw geweest is toen hij de volle toorn van u moest dragen. Hij is toch de koning van de kerk. In hem zijn toch al die gaven, al die schatten. Gedenk dan uw volk. Maar wilt u ook ons Nederlandse volk gedenken? Steeds verder wijken we bij u vandaan. Doe ons toch weer keren tot u. Ook ons koningshuis. Ook als daar verdrietige dingen zijn gebeurd, als daar rouw is, de achterliggende week. Wilt u troosten, maar bovenal terugleiden naar uw inzettingen, naar uw wegen. Dat het mag zijn, zoals eenmaal klonk er het koningshuis, dat volle vertrouwen op u. Dat volle vertrouwen op de potentaat der potentaten. Ook doe ons toch weerkeren als land en volk. Gedenk dan ook de regering. Landelijk, provinciaal, plaatselijk. Burgemeester, wethouders. Bijzonder allen die willen regeren overeenkomstig uw heilige geboden. Wilt u ze met genade begiftigen? En geef zo een onverdiende zegen, ook voor land en volk. En gedenk ook onze scholen. Is er binnenkort weer open te beginnen. Op sommige plaatsen in het land, deze week al. We mogen ze nog hebben, de reformatorische scholen. Geef ook nog leerkrachten daarop. En dat scholen mochten zijn. Waar toch de vrezen van uw naam gevonden wordt. Dat ze daartoe mochten opleiden. Daartoe het middel mogen zijn. Dat alles vragen we van u, Heer. Hoor ons dan. En verhoor ons. Niet om ons. Maar doe het om die koning van de kerk. Die niet zonder onderdanen zijn kan. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 72. De versen 9. 10 en 11. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal, eeuw in eeuw uit, het nageslacht zijn grootheid zingen. En ook wat er verder volgt in het tiende, dan zal na zoveel gunst bewijzen. En in het elfde, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De Heere zegene u en uw gaven. 72, vers 9, het tiende en ook het laatste vers. Liefde gemeente, we hebben een stuk gelezen uit de Efezebrief, een brief aan de gemeente van Efeze. Waarom schreef Paulus die? Wat was eigenlijk de achtergrond daarvan? Wat was er met die gemeente aan de hand? Paulus herkende die gemeente wel. Zijn tweede zendingsreis was hij er kort geweest. Het was daar een gemeente ontstaan, een christelijke gemeente. Dus op zijn derde zendingsreis is Paulus opnieuw naar die gemeente van Efeze gegaan. Toen heeft hij daar 3 jaar gestaan als voorganger, daar het woord bediend. En daar mocht vrucht zijn op het woord. Ja, zoveel dat die gemeente die groeide. En de wereld merkte dat aan haar inkomsten. Want Demetrius, die zilversmid, onze kinderen kennen die toch wel, die dat riep: groot is de Diane der Efeziërs. Ja, die verkocht niet zoveel tempeltjes meer. Zo beslag lag er onder dat woord wat Paulus spreekt. Toen kwamen ze in opstand. En zo werd die gemeente, die jonge gemeente daar in Efeze, die werd aan de buitenkant verdrukt. Na 3 jaar is Paulus verder gegaan met zijn zendingsreis. Door Griekenland. Toen zij op de terugweg, hij spoedde zich om weer op tijd in Jeruzalem te zijn voor het feest. Maar toch was hij nog langs Efeze geweest. Niet meer in de stad zelf, maar in een havenstadje in de buurt, Mileten. Daar heeft hij de ouderlingen van de gemeente van Efeze ontmoet. Toen heeft hij ze gewaarschuwd. En niet gewaarschuwd voor Demetrius. Dat gevaar was er ook. Maar veel meer voor die boosheden in de lucht. Die boze geesten. Ja, voor zware wolven die zouden komen. Op Paulus heeft de gemeente van Efeze gewaarschuwd. Dat ze niet alleen van buiten verdrukt zouden worden. Maar dat ze ook van binnen verscheurd zouden worden. De gemeente zou het heel zwaar krijgen. En nu schrijft Paulus naar die gemeente die niet vergeten kon. Een brief ter bemoediging. Zelf is hij gevangen genomen. Zelf zit hij nu in de kerker in Rome. Maar die gemeente ligt hem op het hart. Dan gaat hij ze bemoedigen. En hoe zou je nu zo'n gemeente te midden van de strijd, de verdrukking van buiten, de strijd van binnen, hoe zou die nu het beste kunnen bemoedigen? Nou, jonge mensen, jullie kennen de Efezebrief misschien wel of delen daaruit. Misschien ben je al in gedachten voor en denk je over succes. Staat er dan die geestelijke wapenrusting, die helm der zaligheid. Die voeten om die nu, die schoenen om die nu aan de voeten te doen. Bereidheid van het evangelie. Dat schild van het geloof. Waarop al die vurige pijlen van de boze uitgeblust kunnen worden. Dat is toch zeker de bemoediging. Die Paulus nu kan geven, aanraden, trek dan toch aan die wapenrusting. Het is zeker belangrijk. Maar wat baat die wapenrusting? Als het fundament niet goed is. En nou mag Paulus, die mag de grootste troost aan de gemeente van Efeze geven. Nou, wat is dan die troost? Maar het fundament van die troost, dat ligt niet in de wapenrust en in de strijdvaardigheid en in de moed en de kracht van die gemeente. Nee, die is gebaseerd op de zegeningen van een drie-enige God. Dat is eigenlijk wat Paulus hier beschrijft in die eerste 14 versen. En het klinkt er steeds doorheen. Dat nu die zegening komt van God de Vader. In de Heer Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Dat is nu het fundament onder die gemeente. En dan hebben we niet genoeg tijd, dat begrijpt u, om al die 14 versen te behandelen. Daar willen we ons beperken tot de versen 3 en 4. Efeze 1, vers 3 en 4. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. We beperken ons dus, en daar gaat het vanmiddag over, de geestelijke zegening van God de Vader. We staan niet los van het werk van de Zoon en de Heilige Geest. Daar gaat het vooral over in de versen 3 en 4, de geestelijke zegening van God de Vader. En dan staan we stil bij de oorsprong van die zegening, de oorzaak van die zegening, en het oogmerk van die zegening. Dus de geestelijke zegening van God de Vader, de oorsprong van die zegening. Waar komt die zegening vandaan? Wat is de bron? En dan lees ik in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Dus de oorsprong van die zegening is God de Vader. Ten tweede staan we stil bij de oorzaak van die zegening. Waarom schenkt God de Vader nu die zegening? Wat is daar de oorzaak van? Dat lezen we in vers 4, eerste gedeelte. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, in Christus, voor de grondlegging der wereld. En waarom doet de Heer dat? Wat is het oogmerk, wat is het doel van die zegening? Vervolg van vers 4, dan komt dat doel, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Dus de geestelijke zegening van God de Vader, oorsprong, oorzaak en het oogmerk. Dan hebben we het steeds over zegening. En dat woord gebruiken we misschien wel vaker. Maar wat is dat eigenlijk? Een zegening, een zegen. Het komt 3 keer voor in vers 3. Gezegend zij God, de Vader, God en Vader. Dus Paulus schrijft, gezegend zij God. Daar zegent Paulus, daar roept hij op, dat de hele gemeente God gaat zegenen. Die ons gezegend heeft, dat is de andere kant op. God de Vader die ons zegent. Met alle geestelijke zegening. Komt dat woord weer terug. Zegening. Heel eenvoudig gezegd. Laat het maar proberen eenvoudig te houden. Een zegen wil zeggen, als je een zegen hebt, dat het goed met je gaat. Dat is een zegen. Een goede welstand. Dat is een zegen. Gezegend zij. Maar nu lees ik terug in onze tekst. Paulus oproept, gezegend zij de God en Vader. Dan zegt Paulus, wij moeten de Heere zegenen. Wij moeten voor de welstand van God waken. Wij moeten zorgen dat het goed gaat met God. Of als we heel precies lezen, staat er gezegend zij. Dat is een wens, een bede. Dat Paulus zegt, wij moeten nu bidden, wij moeten wensen aan de Heere dat het goed met hem gaat. Ja, maar Paulus, wat zeg je nu toch? Het gaat toch altijd goed met de Heer? Dan kan je toch niet bidden? Mag je dat zelfs wel bidden? Dat het goed gaat met de Heer? Hij die volkomen zalige in zichzelf. Hij die van het geven niet minder wordt. Van het ontvangen niet meer. Moet hij nu gezegend worden? Dat het goed met hem gaat? U begrijpt dat die gedachte, dat klopt inderdaad niet. God kan niet meer worden, niet gezegend worden. En wat bedoelt Paulus dan? Wel, de Heer heeft wel iets geboden. De Heer heeft eigenlijk alles geschapen hemel en aarde gemaakt, omdat hij wil dat zijn naam zo geëerd wordt. Nee, hij heeft die eer niet nodig. Maar hij wil dat. En hij wil door mensen gediend worden. En hij wil dat mensen goed over hem spreken. Hij wil dat mensen zijn naam verheerlijken. Hij wil dat mensen zijn naam op de lippen nemen. Tot zijn eer. Dat bedoelt Paulus hier. Goed spreken over de Here. Roept Paulus toe op. Zijn brief aan de gemeente van Efeze. Van buiten verdrukt, van binnen verdeeld. Zware wolven. Het is eigenlijk een brief aan Gods ganse kerk. Altijd zal er verdrukking zijn. Soms wat zwaarder, soms wat minder. Altijd is daar die twisting van binnen. Het is zelfs het hart van Gods volk. Verdrukking van buiten. Die vragen, die worstelingen van binnen. En dat geldt voor al Gods volk. Voor de gemeente in Efeze. De gemeente van Den Haag Scheveningen. Voor elk van Gods kinderen. Dat wij God moeten zegenen. Kom, wanneer heeft u dat voor het laatst gedaan? Heb jij goed gesproken van de Heer? Wanneer dan? Dat verjaardagsfeestje met andere vriendjes, vriendinnetjes. Dat je die kon zwijgen over de Heer, maar iets moest zeggen hoe goed hij nou is. Of als er een lelijk woord gezegd wordt, voor hem opgenomen. Dus maandags, op het werk, als de ander over voetbal spreekt, of in uw familie. Kom, wanneer heeft u nou goed gesproken van de Heer? God gezegend. Waarom zou je het eigenlijk doen? Heel eenvoudig, we zeiden het net al. Daarom bent u op deze wereld. Er is maar één reden waarom u hier op aarde bent. Dat is om uw schepper groot te maken, te loven en te prijzen. Daarom heeft de Heer u gemaakt, mij gemaakt, Adam en Eva gemaakt. Het enige doel, tot verheerlijking van zijn naam. Oh, het is niet meer zo, dat is waar. Maar daar in dat paradijs, daar hebben Adam en Eva met de Heere geleefd. Daar hebben ze hem lief gehad, hebben ze hem gediend. Maar door de val is alles verdorven. Adam en Eva hadden alles in huis om de Heere te dienen. Kennis van de Heere, van zijn geboden. Gerechtigheid, er lag niets tussen de Heere en hun ziel. Heiligheid, die gerichtheid op de Heere. Maar door de val alles kwijtgeraakt. Ja, want daar hebben zij alles wat zij ontvangen hadden. Die hof, die kennis, gerechtigheid en heiligheid. Alles wat ze ontvangen hadden om de Heere te dienen. Daarmee zijn ze zichzelf gaan dienen. Niet de Heere gezegend, maar ze wilden zichzelf zegenen. Dat het nu nog beter met mij gaat. Dat ik word als God. Daarom hebben ze van die vrucht gegeten. Zij wilden zelf bepalen wat goed en kwaad was. Ze hebben zichzelf gezegend. En toen is de breuk gekomen. Met God. Toen is de duisternis gekomen. In hun verstand. En toen kenden ze God niet meer. Geen omgang meer met hem. Niet meer zien wie hij is. En dat is nog zo. Ook door de zonde. Losgeslagen van God. Weten we niet meer wie God is. O, zeker als we in de natuur kijken. En misschien bent u op vakantie geweest. Waar de natuur zo heel mooi, zo heel uitbundig was. Ja, dan zien we daar toch iets van het werk van de schepper. Maar hem kennen? Nee, we kennen hem niet. Hoe zouden we dan goed van hem kunnen spreken? Is dat wel eens ingeleefd? Nooit meer goed van de Heere spreekt. Altijd met mezelf op de voorgrond te zetten. Is u al eens een smart ook geworden? Die mond zo vaak op slot zit. Als we moeten spreken. Dat de eer van de Heer ons lager is dan onze eigen naam, onze eigen eer. Toch roept Paulus daartoe op. Hoe zou ik dat nu moeten doen? We komen er straks op terug. De derde gedachte. Dat nou toch kan. We gaan eerst verder met dat zegenen. Dus gezegend zij God de Vader. Wij behoren hem alle eer te geven. Die ons gezegend heeft. Dat is de andere kant op. O de Heere, wij die slecht van de Heere spreken. De Heere zegent ons. Wel, dat staat er. Die ons gezegend heeft. De Heere wenst ons het goede toe. En niet alleen wensen. Het spreken van de Heere is ook zijn daad. O de Heere, hij geeft die zegen. De Heere zorgt er ook voor. Dat het goed gaat met ons. Ja, wie is die ons? Dat is wel belangrijk. Dan ga ik even met u naar vers 1. Paulus schrijft de brief aan de gemeente van Efeze. O, dat is net als hier. Een gemeente met kaf en koren. Dan schrijft hij aan het wezen van de gemeente. En wie is dat dan? De heiligen die te Efeze zijn. En gelovigen in Christus Jezus. O, het gaat om hen die geheiligd zijn. Die nu door de Heilige Geest eruit gehaald zijn. Die losgemaakt zijn van Adam. Ingeplant in Christus. Die dat geloof ontvangen hebben. En die hebben nu die zegen ontvangen. Ja, daar staat alle geestelijke zegening. Dus uit genade heeft God die zegen geschonken. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En wat is dat dan eigenlijk voor zegen? Zegen van God. Ja, wie wil die nou niet ontvangen? Jongens, meisjes, zou je niet gezegend willen worden door de Heere? En wat betekent dat dan voor je? Waarmee wil je dan gezegend worden? Wat wil je dan ontvangen? Zeg misschien, ja, ik wil gezond zijn. Ik wil een goed verstand hebben, zodat ik goed kan leren. Ik wil straks veel geld hebben, dan kan ik allerlei mooie dingen doen. Ik wil straks een goed huwelijk hebben. Ik wil huizen, auto's, ja, niet alleen de kinderen. Eigenlijk is dat toch wat we verwachten, gezondheid, de nageslachten. Zijn het dan verkeerde dingen? Nee. Is het een zegen? Is dat nou een zegen? Ja, Abraham is toch ook gezegend met een land en met een groot volk, met veel goed? Dat is waar. Dus dat noemt de Heere een zegen. Maar is dat hem ook altijd een zegen? Waar brengt het u nu? Al die gaven die de Heere geeft. Bent u er dankbaar mee geworden? Dankbaar. Zoals Hanna gebeden had om een kind. Dan krijgt ze een kind, Samuel. En wat doet ze dan met die Samuel? Gaat ze dan trots rondlopen? Ik heb een zoon gekregen. En kijk eens, nou krijgen wij ook een sterk geslacht. Ze neemt die gaven niet voor zichzelf. Wat doet ze met Samuel? Die brengt ze terug naar de Heer. Die gaven die u gekregen heeft, dat geld, dat verstand, kracht om te werken. Wat heeft u daarmee gedaan? Heeft u ze ingezet voor Gods koninkrijk? Voor zijn eer? Gezegend zij God? Hoeveel? Gaat er niet naar vakanties? En mag dat dan niet? Hoeveel gaat er niet naar het huis? Moet ook betalen? Nou, het gaat niet om de hoeveelheid, maar hoe ligt het nou in uw hart? Alles wat u nu van de Heere krijgt, bent u daar ook dankbaar voor? Blijkt dat nu ook uit uw leven? Dan moeten we eerlijk zeggen, dan die dat de Heere geeft als een zegen. Door onze hebzucht. Door onze, dat we onszelf zegenen, wordt het tot een vloek. En dan wordt het tot een valstrik. En dan leidt het juist af van de Heer. O, dan gaan we pronken met al onze rijkdom en met al onze wijsheid. En brengt verder en verder af van de Heer. Nee, dan kan een kruis, verdrukking, moeite in het leven. Dat kan dan nu juist wel een zegen zijn. Ik zeg niet dat het zo is. Maar brengt het u nou bij de Heer? Ziet u, daar hebben we het over tijdelijke zegeningen. tijdelijke zegeningen. Oh, het kan heel rijk zijn. Maar tijdelijke zegeningen, die gaan ook nooit verder dan het graf. Die moeten we achter ons laten bij het sterven. Maar nu staat hier, in de Efese brief, daar staat alle geestelijke zegeningen. Dit zijn ook zegeningen van de Heer. Ook dat het goed met je gaat. Maar dan niet voor het aardse, voor het tijdelijke. Dan niet dat we voorspoed hebben in deze wereld, dat we de wind mee hebben. Maar dan hebben we God mee. En dan gaat de Heere geven. Ook dingen die we mee kunnen nemen, het graf in. En aan de andere kant, het graf uit. Die blijven altijd bij ons. En wat zijn het dan voor dingen? Het staat er ook achter. Met alle geestelijke zegening in de hemel. En dan staat er een kanttekening, kanttekening 6. In de hemel betekent twee dingen. Ik zeg maar even in eigen woorden. Wat er in de kanttekening staat. Die zegening die zijn hemels. Oh, die komen bij God vandaan. Niet bij andere mensen. Niet uit onze gedachten. Nee, die komen bij de schepper vandaan. Maar hemels betekent vooral ook dat die zegeningen leiden tot in de hemel. Dus het zijn zegeningen die bedoeld zijn om ons in de hemel gelukzalig te maken. Dat schrijft Paulus, die ons gezegend heeft met allerlei geestelijke zegeningen in de hemel. Nou jongens en meisjes, nu ga ik je nog een keer vragen. Nu vraag ik niet, wat wil je nou als een zegen hebben in deze wereld? Maar nu vraag ik, wat heb je nu nodig dat de Heere geeft om eeuwig gelukkig te zijn? Om eeuwig in de hemel te zijn. Wat heb je dan nodig? En dan denk ik dat je het antwoord wel weet. In de eerste plaats heb ik een nieuw hart nodig. Dat is waar, dat is nou zo'n zegening. Dat is nu zo'n geestelijke zegening, een nieuw hart. De wedergeboorte, opnieuw geboren. Niet uit het vlees geboren, maar uit God geboren. Dan hebben we God tot een vader. De Heilige Geest door hem verwekt. Leven geschonken door Gods Geest. En wat is dat nu voor een ander leven dan we nu hebben? Nou, het leven nu is dood. Dat is op de aarde gericht. Maar dat hemelse leven, dat is op God gericht. Dan gaan we God lief hebben. Gaan we hem dienen. Ja, dan gaan we iets proeven en smaken van zijn heerlijkheid. Een onbekende God, dat is waar. En toch zo'n lust en begeerte om hem nou te kennen, om hem nou te dienen. Dat is toch een nieuw hart. Geen stenen hart dat droog en koud is, maar een vleeshart. Dat zacht is en dat de Heere wil dienen. Dat is nu zo'n zegening. Maar met een hard hart, dan passen we toch niet in de hemel. Dan passen we niet bij de Heer. En weet u wat de Heer nou als hij dat nieuwe hart gaat geven, ook schijnt? Ook zo'n zegening. Dan schijnt hij dat geloof erbij. En geloof is zo'n zegening. En als de Heer nou dat geloof plant, wat doet dat geloof dan? Ja, dat gelooft in de Heer Jezus als zaligmaker. Dat is waar, maar het loopt wel erg hard. Weet je wat het geloof nou de basis van het geloof is? Het geloof, dat neemt Gods woord, de Bijbel, van kaft tot kaft. Houdt het voor waarachtig. Alles wat daar nu in staat. Dat komt bij die God vandaan die niet liegen kan. En die ook zal doen wat er in zijn woord staat. Ziet u dat geloof dat begint dan voorin? Met die schepping. Gemaakt tot Gods eer om hem te zegenen. Goed gemaakt, zeer goed. Geloven we dan? Dat is waar. Gemaakt om God mijn schepper te loven. Dan gaat het geloof verder lezen. Gevallen. Bij God vandaan, hoe is het mogelijk? Het is waar, het staat in Gods woord. Verdorven. Nooit meer naar de Heere vragen, nooit meer naar hem zoeken. Maar zelf de eer gegeven. Ziet u, dat doet dat geloof dan ook? Oh, dan gaat dat geloof dan ook zien hoe het in mijn eigen hart is. Dat staat ook in de Bijbel geschreven. Hem nooit meer bedoeld. Maar dat geloof, dat heeft ook iets gezien van hoe dienenswaard de Heer is. Ziet u, dat is dat verdriet weer. Dat nieuwe hart en dat geloof er bij elkaar hoor. Zo worstelt dat geloof nu verder. O, geschaapt door Gods eer. Hem niet te bedoelen. Voelt u dan, komt er als het ware vanzelf. Nee, dat is ook een zegening van God. Komt daar een honger en een dorst. Waarnaar? Dat het nu weer goed is tussen de Heer en mijn ziel. Dat die kloof die er is, dat die geslecht kan worden. Dat ik nu weer mag wandelen voor de Heer zoals Hij mij bedoeld heeft. Zonder zonde, in zijn wegen, zijn wetten onderhouden, die gerechtigheid. En dan komt er een grote begeerte, een honger en een dorst naar die gerechtigheid, om recht te zijn voor God. En dan steeds maar in mezelf te vinden, dat ik onheilig ben, onrein. Het zijn allemaal zegeningen, want die brengen ons, ja, wat brengt ons dat? Hongeren en dorsten trekken naar de Heer. Een ontdekken van onze zonden. Maar dat brengt ons aan de voeten van de Heer. Heer, zo kan het niet meer verder. Dan hebben we de Heer zo nodig. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Kijk, kent u zoiets van die zegeningen in uw leven? Goed uit zijn hand voortgebracht. Maar tegen hem opgestaan. En u hem nodig. Om weer verzoend te worden. Kan dat dan nog? Ja, kijk, daar komt ook die andere zijde van dat geloof. Want dat heeft God ook in zijn woord geopenbaard. O, dan is er één gekomen. Die straf gedragen heeft. En die nu bidt voor biddelozen. Gewillig is geweest voor onwilligen. Komen zij zo wel gaan schitteren voor uw zielsoog. Wat een zegeningen om dan van hem te ontvangen, zoals we verderop lezen in die Efeze brief, de verzoening in zijn bloed, afgewassen en gereinigd, rechtvaardig voor God, vrede met God, heilig gemaakt, de zonde afgewassen, maar ook dat hart vernieuwd. Kom eens tot uw begeerte al, om nu zo te leven als de Heer wil. Niet in de eerste plaats dat ik naar de hemel ga. Want de hemel is niet dat mijn zonden vergeven zijn en dat ik weer verder kan leven. Oh, dat willen we allemaal zo graag. Nee. De hemel is dat ik daar niet zondig, maar altijd de Heer bedoel. En dat zijn nou die geestelijke zegeningen. En weet wat er nu staat? Dat God de Vader aan zijn volk, die heiligen, die gelovigen, al die geestelijke zegeningen gegeven heeft. Die ons gezegend heeft. Dus Gods volk die kent al die geestelijke zegeningen. Klopt dat? Is dat zo? Maar dat kan toch niet? Want dat zou ook de hemelse heerlijkheid zijn. Wie van Gods volk hier op aarde heeft dat ontvangen? Nou, het kan zijn hoor. Als we iets mogen zien wie de Heer is, dat we er iets van proeven. Maar toch de volle zekerheid en die volle genieting daarvan. Nee. En dan, als de Heer je nou een nieuw hart geeft. Wat gebeurt er dan? Dan ga je wenend over de aarde. Dan ben je verdriet over je zonde. Dan weet je niet meer wie God is. Dan ben je hem kwijt. Is dat dan? Dat zijn toch niet al die zegeningen? Paulus, je vergist je dan toch? Alle geestelijke zegening. Nee, Paulus vergist zich niet. Maar wij moeten goed lezen wat er staat. Er staat, hij heeft ons gezegend. Met alle geestelijke zegening in de hemel. Staat er nog wat achter? In Christus. Maar dat betekent in de eerste plaats dat Hij die verdienende oorzaak is. Door wat Hij gedaan heeft, de Heer Jezus gedaan heeft. Ja, En daardoor kunnen wij die zegeningen ontvangen. Hij heeft die zegeningen verdiend. Bijvoorbeeld het leven gegeven uit zijn opstanding. Maar betekent ook in Christus als ons hoofd. Dus al die zegeningen heeft de Heer Jezus verdiend. Hij heeft ze. En zijn volk heeft nu al die zegeningen. Nee, niet op zak. Niet om erover te beschikken. Maar heeft ze in hem. Ik zal het iets anders zeggen. Het komt straks. Het is gelezen. Het komt straks in de volgende verse. Wordt er genoemd over erfenis. Dat volk heeft al die zegeningen als een erfenis. En nou een beeld uit het leven van vandaag. Stel ik me voor een hele rijke man. Heel veel geld, huizen, goederen, wat niet al. En die heeft een zoon. En heeft die man in zijn testament geschreven dat nu alles naar zijn zoon gaat. Als hij sterft. En die man die sterft. Is dan die zoon eigenaar van alles? Ja, zegt u inderdaad. Dat komt nu allemaal ten goede van die zoon. Ja, maar nu is die zoon nog maar 2 jaar oud. Is dan ook alles van die zoon? Dat kleine jongetje wat nergens af van begrijpt? Ja, dat is allemaal van die zoon. Ziet u die erfenis? Die is ook voor hem. Maar kan dat jongetje daarover beschikken? Kan hij daarmee doen en laten wat hij wil? Ja, dat is wat anders. Ziet u, dat is eigenlijk het beeld wat hier gebruikt wordt. Al die schatten liggen nu vast. In hem, die alles verdiend heeft. Die grote testamentmaker van het Nieuwe Testament. Die door zijn dood in zijn bloed dat testament verzekerd, verzegeld heeft. Dat is niet meer te veranderen. Dat is overgemaakt naar al zijn volk. Maar ze kunnen er maar over beschikken. Zover als ze Heere door het geloof aanreikt. En dan is het zo. Oh, die klein in de genade. Die heeft al zo ontzaglijk veel. Die liefde tot God heeft. En het boze haat. Met tranen erbij. Die groot in de genade. Die hele grote die een andere gang mag kennen het leven. En verzekerd over de wereld mag gaan. En voor allemaal geldt. Dat nu die volkomen zaligheid. Vast ligt. In hun hoofd, in hun verbondshoofd, in Christus. Kijk, ziet u, dat is nu de troost die Paulus aan die gemeente van Efeze geeft, te midden van alle strijd. O, al zou je onderliggen, al ben je verdeeld, al weet je soms niet hoe het verder moet, al gaan de zonden nemen weer zo'n grote vlucht in je leven. Maar in dat hoofd is die erfenis volkomen, alle geestelijke zegening, volkomen vast. Daarin ligt nu de troost. De gemeente van Efeze, ja, volk des Heren, dan ligt het vast in een ander. Maar waarom onze tweede gedachte? Waarom geeft de Heer eigenlijk die zegening? Waarom schenkt Hij dat? Schenkt Hij dat omdat wij zijn aangezicht gezocht hebben? Schenkt Hij dat? Omdat we zo netjes naar de kerk komen. Dat we gedoopt zijn. En dan kunnen we als naar Gods huis gaan. En dan zeg je, vanmorgen gebeden. Eigenlijk heel de achterliggende week heb ik netjes. Morgens en 's avonds gebeden. Dat heb ik al zo lang gedaan. Al zoveel jaren. Ja, Heer, wanneer geeft U het nou? Wanneer geeft U nou uw genade? Kan het wel eens zijn dan. Ja, dan komt er een buitenstaander, om zo maar te noemen, in de kerk. Door de Heer in het hart gegrepen. Daar werkt de Heer in door en dan kunnen we wel eens wrevelig zijn. Ja, waarom krijgt Hij dat nou wel? En ik, die altijd trouw naar de kerk gaat, niet? Zijn we eigenlijk boos op de Heer? Of kent u dat niet? Ik hoor het ook wel eens bij oude mensen op huisbezoek. Ja, ik heb er al mijn hele leven om gevraagd. En ik hoop maar dat de Heer het geeft. Voelt u wat erachter zit? Eigenlijk heb ik er door mijn leven wel recht op. Ik heb een streepje voor. Is dat zo? weet u, dat getuigt niet van veel zelfkennis. Dat is ook zo'n geestelijke genade. Als de Heer nu komt te ontdekken wie wij zijn. Als de Heer nu laat zien wie wij zijn. In al onze gebeden. Ja, doe je het nog, jonge mensen? 'S morgens, ook als je haast hebt voor de bus. 'S avonds, meer de tijd voor. Doe het misschien wel 5 minuten. En hoe bidden we dan? Ja, Heer, ik wil wel in de hemel komen. Wilt u mijn zonde maar vergeven? En eigenlijk liever wilt u het morgen nou geven, want vandaag moet ik nog wat andere dingen doen. Voelt u, hoe is nou uw gebedsleven? Maar zelfs al zou uw gebedsleven nu smeken zijn richting de hemel. Dat u om de eer van de Heer te doen zou zijn. U die zo'n hemelhoge schuld heeft voor de Heer. Zou de Heer nou ooit naar u moeten omzien? Heeft dat ooit verdiend? Ja, u die zondag aan zondag zijn woord hoort. Dan moet u eens kijken wat u daar nou tegenover zet. Hem zegenen, mezelf zegenen. Zou de Heer naar mij horen? Als de Heer ontdekking geeft. Zitten we hier niet in de kerk te denken, waarom ben ik nog niet bekeerd? Waarom heeft de Heer mij nog niet bekeerd? Maar dat is een groot wonder. Dat we hier vanmiddag in Gods huis mochten zijn. Dan mochten meeluisteren. Dat de Heer nog niet heeft weggedaan. Dat we nog in leven mogen zijn. Dat de Heer nog dag aan dag met zijn goede tierenheden komt. En dat hij nog met zijn woord komt van genade. Zoals een wonder geworden. Ziet u dan, heeft de Heer dat echt niet gedaan om wie wij zijn? Dan moet ik denken aan wat de profeet Ezechiël zegt. Ja, de Heer spreekt door de profeet Ezechiël. Een volk van Israël. Keer op keer verlieten ze de Heer. Veel gewaarschuwd, gestraft en ze gingen door. Heeft de Heer ze uiteindelijk uit hun land uitgevoerd naar Babel. Opdat ze zich bekeren zouden. Maar de volk heeft dat zich niet bekeerd. Dat is daar in dat vreemde land gewoon doorgegaan op hun zondige weg. Daar hebben ze de naam van de Heer naar beneden gehaald. Want hebben die volken gezegd, kijk eens, die God van Israël heeft helemaal geen macht. En die Israëlieten, ach, die dienen de Heer, die Heer ook niet. Wat is dat voor een God? En dan zegt de Heer toch, ik ga ze terugvoeren. Maar ik doe het niet om uwentwil. U die mijn heilige naam hebt ontheiligd onder de heidenen. Maar dat zij u bekend, ik doe het niet om uwentwil. Maar ik doe het om mijn heilige naam. Kijk, ziet u, dat is de reden. Niet om ons, wij, die Gods naam ontheiligd hebben. Maar de Heere doet het om zichzelf wil, om zijn naam, om zijn eer. Opdat hij de zegening zou ontvangen. Daarom. En dan heeft hij het nooit begonnen eeuwigheid. Heeft hij die weg al uitgedacht. Uitgedacht. Mensen die nooit naar hem zouden vragen, naar hem zouden zoeken. Dat hij die zou gaan zoeken. Dat hij die uit de modder van de zonde zou gaan halen. Dat er een volk zou zijn. Dat hem zal dienen. Dat volk heeft hij eeuwig lief gehad. Kijk, dat staat er in vers 4. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. Gelijk, dat wijst op het voorgaande vers. Ik wil eigenlijk zeggen, het ging er daarover zegening. Wel nu, één zo'n zegening is nu, ja, de uitverkiezing. Gelijk hij ons uitverkoren heeft. Wij menen vaak die uitverkiezing. Ja, dan kan ik doen en laten wat ik wil. Maar als ik niet uitverkoren ben, dan krijg ik die hemelse gave, die krijg ik niet. Zo redeneren wij. Het is wel geprobeerd. Ik wil me dat zeggen. We hoeven de Heere niet te zoeken. We hoeven niet bij dagen en bij nachten op onze knieën te liggen om de Heere te smeken om genade. Dat willen we niet. Want de Heer heeft die twee niet losgekoppeld. Daar zit wel een waarheid in. Als we niet uitverkoren zijn, zullen we nooit zalig worden, nee. Want dan zoeken wij de Heere nooit. Die muur die wij zien als uitverkiezing, dat is geen muur van de uitverkiezing. Dat is een muur van vele stenen, heel hoog, van al onze zonden die wij hebben opgestapeld. En die scheiding maken tussen de Heer en tussen ons, dat is die muur die wij gebouwd hebben. Maar nu gaat de Heer dwars daar doorheen. Gaat hij een gat maken, een poort maken. Dat is nu die uitverkiezing. Dat is ook een ander woord voor uitverkiezing. Het heeft een Efeze 1, wordt eigenlijk met een aantal malen wordt met verschillende woorden genoemd. Ik zal ook een ander woord noemen. Welbehagen. Dat is ook zo'n woord. Dat geeft een iets andere nadruk. Het welbehagen des Heren. Stap nou weer. Dat woord vast wel eens gehoord. Misschien wordt het wel veel genoemd in sommige preken. Nou, wat betekent het nu eigenlijk? Dat woordje behagen. Dat is dat je iets behaagt. Dat je iets fijn vindt. Dat je iets wilt. Welbehagen. Dat je het goede wilt. Wat is nu het welbehagen van de Heer? Maar dat de Heer nu zegt, in mensen een welbehagen. Die engelen zongen dat. Dat betekent dat de Heer een behagen heeft als het ons goed gaat. Alles met zegen te maken. Wat nu het welbehagen des Heeren? Ga ik het heel eenvoudig zeggen voor onze kinderen. Het welbehagen des Heeren, dat is dat de Heere wil dat er nog mensen bekeerd worden. Dat ze nog die hemelse gelukzaligheid krijgen. Dat is het welbehagen. En niet alleen dat de Heere dat wil, maar dat het ook nog gebeurt. Ander woord voor uitverkiezing, welbehagen. Gaat de Heere dwars door die muur heen? Gaat de Heere die muur weer openen? Waarom? Omdat Hij dat wil. Dat zijn behagen is geweest van voor de grondlegging der wereld. Omdat hij van eeuwigheid een volk heeft lief gehad. Dat zijn vader hart voor gebrand heeft. De liefde Gods. Moeten we weer uitkijken. De liefde Gods. God is liefde. Maar God is liefde. Dat zeggen we zo makkelijk, want ja, dan vergeeft de Heer toch graag de zonde en zo. Wat betekent dat nu? God is liefde. Betekent in de eerste plaats dat God zichzelf oneindig lief heeft. Zijn volkomen rechtvaardigheid. Zijn volkomen majesteit en heiligheid. En al zijn werken, dat heeft God volkomen lief. Maar liefde heeft ook een keerzijde. Kijk maar, als een man en een vrouw getrouwd zijn. Er is liefde. En die vrouw wordt lastiggevallen door een andere man. Dan kan je goed zien hoe lief die man zijn vrouw heeft. Want hoe liever dat hij zijn vrouw heeft, hoe groter die toorn zal worden naar die andere man. Zie je, liefde en toorn, dat zijn eigenlijk twee zijden van dezelfde zaak. En dan heeft God zichzelf oneindig lief. Maar dan haat God alles. Ja, wat tegen hem opkomt. Wat zijn wetten schendt. Tegen de zonde, tegen de opstand. En nu de vraag. Hoe kan nu de Heer van eeuwigheid een volk lief hebben? En redden dat de zonde gaat doen. De zonde daar gedaan heeft. De Heer heeft wist dat toch van eeuwigheid. Opnieuw. Opnieuw staat er weer wat achter. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft. In Hem. In Christus. O, het is waar. De Heer kan naar de zondige mens niet omzien. Tenzij dat Hij ze aanziet in hun hoofd. Zoals daar die erfenis nu ligt. Dat hoofd van de kerk. O, daar is nu die zaligmaker die nu alles verdiend heeft voor de kerk. En die kerk nu rein en heilig voorstelt als een reine maagd. In Christus ziet God een reine kerk. En dan heeft Hij die kerk aan Hem gegeven. En die kerk heeft Hij van eeuwigheid lief. En die kerk, troost voor die verdeelde en verscheurde gemeente. Die zal zalig worden. Die zal hij reinigen. Die zal hij redden. Vanuit die eeuwige liefde. Verbrandende vaderhart. Dus dat is nu wat hier staat. Die zegening dat hij ons uitverkoren heeft. Wat een zegen als je uitverkoren bent. Dan kan je verloren gaan. Ja, maar ik weet toch niet of ik uitverkoren ben, dat ik verworpen ben. En dat je verworpen bent, dat kun je niet weten. Als je uitverkoren bent, dat kan je wel weten. Dat kan je wel weten, ja. Calvijn die zegt het. In zijn institutie. Als je nu naar Christus kijkt. Hij is de spiegel van de uitverkiezing. Wat bedoelt hij daarmee? Wat bedoelt hij mee? Dat als je nu in Christus bent. Als je aan de Heer Jezus verbonden bent. Als hij nu jouw zaligmaker is. Hij de mijne, ik de zijne. Ik zal het nog iets gemakkelijker zeggen. Iets ruimer zeggen. Als nu hij dat goede werk nu begonnen is. Ja dan bent u uitverkoren. Dan kunt u dat weten. Want anders zou Christus niet met die geestelijke zegening u overladen. Ziet u wat een troost? En dan is het Petrus die oproept. Om onze roeping en verkiezing vast te maken. Die roeping. Dat u nou wordt opgeroepen om de slechtigheden te verlaten. Dat er nu nog een zaligheid is in de Heer Jezus Christus. Om in hem geborgen te zijn. Om die vast te maken. O zoek dan de Heer Jezus. Die uitverkiezing. O die wordt dan ook vast. Ziet u, als je nou wil weten of je uitverkoren bent. Heel eenvoudig. Zoek dan de Heer Jezus. En neem hem toch aan in je leven. Verlaat uw slechtigheden. En bouw uw leven al op hem. Dan weet u. Ben uitverkoren. Weet u ook? Ook dat u zelf nooit naar God gezocht heeft. Dat hij vanuit dat eeuwige vader de eerste was in uw leven. Dat hij u opgezocht heeft. En dat hij dat goede werk ook zal voleindigen. Om eeuwig hem groot te mogen maken. We gaan ervan zingen. Psalm 89. Het 8e vers. Gij toch. Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Dus het 8e vers van Psalm 89. verdrukte en verscheurde gemeente van Efeze. O verdrukt en verscheurd volk van God. Waarom zul je zalig worden? Wat is de troost? Omdat het bij God de Vader vandaan komt. Hij geeft die zegeningen. Het komt uit zijn brandend liefdehart. Onveranderlijke God. Daarom ligt het vast. In Christus. Maar het heeft ook een doel. Waarom doet de Heer dat nu? Wat heeft hij ermee op het oog? Wat is nu het oogmerk van die zegening? Opdat, zo lees ik in vers 4, wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Ik ga even met u terug naar het derde vers. Geestelijke zegening in de hemel. We hadden gezien bij de kanttekeningen. Het gaat om die eeuwige gelukzaligheid. Laten we daar eerst eens naar kijken. Wat is dat nou eigenlijk? Vol van geluk. Hemels geluk. We zeiden, als dat nooit meer verdriet en pijn. Is dat, ja, ik wil wel in de hemel zijn. Nee, ja. O, het is waar, in de hemel is geen verdriet en pijn. Maar niet dat we nu kunnen blijven wie we zijn. Je mag in de hemel, en mag je daar nu doen wat je wil of niet? Ja, Gods volk mag dat doen wat ze willen. Eeuwig mogen ze dat doen wat ze willen, volkomen. Namelijk de Heere groot maken. Maar als we de zonde lief hebben, als we het geld lief hebben in deze wereld, en voelt u dan, dan passen we toch niet bij die volkomen heilige God? Zou toch niet gaan? Zouden we ook niet willen? Bij de Heer te zijn, nee, ik zou er niet kunnen overleven. Hij is een verterend vuur en een eeuwige gloed. Voor al die onreinheid. Toch is Gods volk daar gelukkig. Dus vragen, Gods volk, wat maak je nu zo gelukkig? Waarom zie je nou zo uit naar de hemel? We hadden het net over Abraham, die belofte kreeg, een land en een volk. En was dat nu het belangrijkste voor Abraham? Was het nu het belangrijkste voor de Heere? Nee, de Heere zei er nog wat bij. Ja, Abraham, ik zal je machtig maken. Al die tijdelijke zegeningen. Maar ik ga je nu ook die allergrootste zegening geven. Wat dan? Om u te zijn tot een God. Wat is dat dan? U te zijn tot een God. Eenvoudig voorbeeld, dan kom ik als op kraambezoek. En dan staat zo'n vader en die heeft zo'n heel klein kindje net geboren, heeft hij in zijn sterke armen. Dat kindje, ja, dat staat veilig. Hij krijgt nu alle verzorging, alle liefde wat hij nodig heeft bij die vader. Probeer dat kindje maar geen kwaad te doen, want die vader zal het verdedigen. Als dat kindje honger heeft, dan brengt die vader het kindje bij zijn moeder of hij geeft op een andere manier eten. Maar dat is nou een kleine afspiegeling om u te zijn tot een God. Daar is die tere liefdesband tussen de Heer en zijn volk. Daar is die verhouding tussen de Heer en zijn volk. Daar gaat de Heer nu zijn volk verzorgen. Maar dat doet dat volk nu ook niets liever dan die God. In afhankelijkheid van die God leven. Met die God leven. In liefde leven. En voelt u, daarom heeft de Heer ons gemaakt naar zijn beeld. Om nu die tere banden te hebben, die liefdesbanden. U te zijn tot een God. Dat is heel wat anders dan geen straf meer krijgen over de zonde en de hemel genieten, want dan heb ik geen pijn meer. Eeuwig bij de Heer te zijn. Dat hoogste goed, is dat uw verlangen nou? Die God nu. Zijn armen te zijn, moet ik dat zo zeggen. Ik ga nog iets verder. Om die God nu te zegenen. Betekent om die God nu, om goed van die God te spreken. Om nu in die God ook alles te zien om goed over te spreken. Om nu de heerlijkheid van die God te mogen zien. Is dat misschien wel niet de kern van het hemelleven? Ja, die liefde. Maar nu te zien wie de Heer is. De Heer Jezus zegt het ook. In het hogepriesterlijk gebed. Dan verlangt hij ernaar om zijn volk tot zich te nemen. Waarom? Opdat zij mijn heerlijkheid zouden aanschouwen. O, daar ligt nu zoveel verlustiging in. Te zien wie de Heer is. Zijn volkomen barmhartigheid. En zijn volkomen heiligheid. En volkomen rechtvaardigheid. Dus die zullen gaan schitteren. Die God die zo dienens en prijzenswaardig is. En dan zijn Zoon gegeven. Ja, die Zoon. Zo heerlijk aan de rechterhand des Vaders. Zo verheerlijk in de hoogste hemelen. Gekroond met majesteit en heerlijkheid. En die zal straks eenmaal wederkomen. Dat alle knie zich voor hem zal buigen. Ziet u. Dan gaat het in de eerste plaats niet over mij. Maar dan ligt nu dat grote hemelse geluk. In dat zegenen van de Heer. In dat groot maken van Hem. In dat zien hoe groot Hij is. Ligt dat hemelse geluk erin. Dat de Heilige Geest nu in ons woont. Dat wij tempel van de Heilige Geest zijn. En dat in die tempel ja, opnieuw de Heere gediend wordt. Dat we volkomen Hem mogen bedoelen. Dat is nu de hemel. Dat is de gelukzaligheid. Hoe maakt u dat jaloers? Of zegt u, ja, ik hoor wel dat dat goed is, dat ik er blij zou moeten zijn, maar ten diepste ga mijn hart er niet naar uit. Maar dat is nu toch de grond van al Gods volk, die begeert om hun God groot te maken. Hoe vast ze hier soms zou kunnen zitten aan dit aardse. Maar dat is toch dat verlangen. Misschien wel, Heere, geef me nou dat toch verlangen. Om u te mogen dienen. Om u te mogen verheerlijken. Om uw heerlijkheid te zien. Ze dan zondags naar de kerk gaan. Dat gebed, Heere. Toon mij nu toch uw heerlijkheid, uw lieflijkheid. Ook in uw Zoon. Dat. Dat is nu de hemelse heerlijkheid. En nu gaan we terug naar het vierde vers. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Ik zei precies hetzelfde. Dat is nu dat grote doel wat de Heer heeft. Dat dat volk nu heilig is. Wil dat zeggen heilig? Afgezonderd van de wereld. Afgezonderd van de vuiligheid. En volkomen gericht op de Heer. Volkomen zijn eer te zoeken. Om zich in hem te verlustigen, op hem te vertrouwen, alles van hem te verwachten. En afhankelijkheid van hem te leven in liefde. Gereinigd. Gewassen. Door het bloed van Gods Zoon. Dan lees ik in Openbaring dat ze daar zullen staan. In witte klederen, palmtak in de hand en uw klederen gewassen en wit gemaakt. In het bloed van het Lam. Heilig, gereinigd en onberispelijk. Dan gaan ze ook nooit meer zondigen. Komt er nooit meer een begeerte op om te zondigen. Maar onberispelijk om nu volkomen met de Heere, voor de Heere te leven. Zijt heilig, want ik ben heilig. Ja, één zonde al. En we zijn vervloekt. Maar nu in Christus, voor Hem. Is dat volk, o net als hij, een onbevlekt en onbesmettelijk lam. Volkomen wit, rein en heilig in de liefde. Die vervulling van dat gebod. O dat hij ons eerst heeft lief gehad. Hem nu lief te hebben. Met die wederliefde. Onze naaste als onszelf. Hemelse heerlijkheid. Aan uw gemeente van Efeze. Gemeente van de Haag Scheveningen. Is dat nieuw verlangen? Als de Heere dat goede werk begonnen is. Dat zal hij ook voleindigen. Want al die schatten. Die liggen in hun hoofd. Alvast al die zegeningen. Die heeft hij al in Christus aan zijn kerk gegeven. En die heeft hij gegeven. Omdat we ons eeuwig in hem zouden verlustigen. Eeuwig hem zouden groot maken. Ja, die heeft hij gegeven aan een schuldig volk. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Want daar loopt het op uit. prijs der heerlijkheid zijn de genade. Wat betekent, wat bedoelt Paulus daar nu weer mee? Alles geschapen tot zijn eer. Opdat de mens in de schepping kon zien hoe wijs en groot de Heer was. Dan gaan ze zijn heerlijkheid zien in zijn wijsheid, zijn almacht. Waarom heeft de Heer nu nog omgezien naar zondige mens? Gaat hij ze herscheppen? Niet alleen omdat ze zijn almacht en zijn wijsheid zouden zien, die daar ook in uitblinkt. Maar dat ze nu ook zouden gaan zien. Ja, zijn genade. Dat is wat er staat, tot prijs. Ter heerlijkheid zijn er genade. Dat ze zouden gaan zien hoe rechtvaardig de Heer is, maar ook hoe genadig dat de Heer is. Om hem daarin te verheerlijken. Paulus, de schrijver van deze brief, hij zegt het zelf over zijn bekering. Mij, de voornaamste der zondaar. Ziet u dat? Dan zit er in deze kerk geen die een groter zondaar is dan Paulus. Hij zegt het, geïnspireerd door de Heilige Geest. Mij, de voornaamste der zondaar, is barmhartigheid geschied. Zou het dan voor u niet kunnen? Zou het voor jou niet kunnen? Zeker. Want dat welbehagen gaat nog door. Dat wordt er nog bekeerd. Paulus zegt ook waarom hij barmhartigheid heeft ontvangen. Omdat hij zo'n ijverige fariseer was aan de voeten van Gamaliel. Die vanaf zijn jongheid af aan die hele wet had gehouden. Nee, daarvan zegt hij. Alle schade en drek geacht. De uitnemendheid van Christus. Hij zegt wat anders. Mij, de voornaamste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Weet u waarom? Opdat Jezus Christus in mij zijn langmoedigheid zou betonen. O Paulus, hij zegt daar, weet u waarom de Heer mij stilgezet heeft, bekeerd heeft? Mij, de voornaamste van de zondaren. Opdat in mijn bekering, dat de Heer nu zo iemand heeft willen stilzetten. Gods langmoedigheid, Gods grote genade gaat schitteren. Daar ga je zien hoe langmoedig de Heer is, door zelfs mij te bekeren. En daarin is Paulus nu de Heer gaan zegenen. Daar is Paulus nu de Heer de eer gaan geven. Daar heeft Paulus ook alles ontvangen. Om nu groot over de Heer te spreken. Zijn langmoedigheid, zijn grote daden. God heeft hem eerst gezegend. En daarom kan hij de Heere gaan zegenen. En nu die Paulus. Toonbeeld van Gods genade. Laat het u een aansporing zijn. En heeft Paulus laten zien hoe we nu met geweld het koninkrijk Gods innemen. Daar want strijd om in te gaan. En de geweldenaars nemen dat koninkrijk Gods met geweld. En als dan nog zegt, ik ben nog onbekeerd. Ik weet niet of ik uitverkoren ben. Weet wat er aan mij moet doen? De Heere met geweld aangrijpen. Strijden, niet tegen, maar strijden, worstelen met de Heere. En dan zegt Paulus, hoe dat we dat kunnen winnen. Winnen van de Heere, ja. Weet u hoe we dan mogen bidden? Hoe we moeten worstelen? Mag u al uw zonden belijden voor zijn aangezicht. Heere, dit ben ik. Nog nooit u bedoeld. Om mijn zonden zijn hemelhoog. Het is dat Paulus het schrijft dat hij de voornaamste is. Eigenlijk ben ik de voornaamste. Tegen zoveel goede tierenheid en zoveel wetenschap gezondigd. Tegen de blijken van uw goedheid. Doorgegaan met zonde. En Heer, dan heb ik het verdiend. Dan ben ik het waard. Als mij voor eeuwig wegwerpt. Maar Heer. Nu heeft uw volk vergaderd. Schepping en herschepping, waarom? Opdat uw langmoedigheid, uw deugd zouden schitteren. Heere, hoor dan niet om mijnentwil. Maar hoor dan om mijn grote naam. Als u mij zo'n zondaar zou willen zalig maken. Dan zal ik u eeuwig mogen zegenen. Dan zal uw roem en uw naam, die zal verhoogd worden. Doe het dan, om uw heilige naam. Opdat u zou roemen, niet in uzelf. Maar die roemt. Die roemen in de Heer. Amen. eindigen met dankgebed. Heere, dan heeft u nog reden uit uzelf genomen om mensen zalig te maken. O, dan past ons dank dat u dat grootste, ja, alles wat u had gegeven hebt, uw zoon, tot een rantsoen voor velen. En dat u zelf nog doorgaat om mensen te bekeren. Wilt u dan die hemelse gaven ook aan ons schenken? Dat we verdorven zouden worden voor de wereld. Maar dat we zien wie u bent. Liefde in het hart u te zoeken. Ja, die genade te zoeken in de Heer Jezus Christus. Opdat we eeuwig uw naam groot zouden mogen maken. Heere, hoor ons dan niet om ons, in ons geen verdienst. Maar zie dan op uw Zoon, die die volkomen zaligheid heeft teweeggebracht. De zaligheid die in hem, voor al uw volk, volkomen vast ligt. Zou u ons dat willen schenken, tot prijs der heerlijkheid van uw genade. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 110 en daarvan het vierde vers. U heeft de Heere, wie nooit berouwt, gezworen. En wat er verder volgt, 110, het vierde vers. Uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.